Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze tweede dienst van deze ochtend. Voor de mensen die er in de halftien dienst niet waren, zal ik de mededelingen nog herhalen. De collecte is vandaag bestemd voor het werk van Stichting De Hoop in Dordrecht. Bloemen gaan als goed van de gemeente naar mevrouw Thea van Bijnen. En vanmiddag stond er in de contactsleutel nog vermeld dat er om 5:00 een dienst was in dit kerkgebouw. Dat was een misverstand en er zal geen dienst zijn. En dit is de tweede en laatste dienst van deze zondag. Er is een oproep geweest van de kerk in Irak om te bidden voor de christenen daar en voor het geweld wat daar op dit moment plaatsvindt. Aan die oproep willen we als kerken van Eindhoven ook gehoor geven. En daarvoor zal er aankomende dinsdag 12 augustus om 8:00 tot ongeveer 9:00 een bidstond worden georganiseerd. En daar bent u alle hartelijk welkom. En ook aanbevolen, want ik denk dat onze broeders en zusters in Irak ons gebed hard kunnen gebruiken. In deze dienst zullen we lezen uit Johannes 13, de versen 1 tot en met 15. De kaars brandt als teken van Christus die het licht van deze wereld is. We zullen zo gaan staan om ons voor te bereiden op deze dienst. En daarna zullen we zingen eigen bundel 188 bij eren en aanbidden nu. We gaan staan voor een moment van stilte. Laten we nu zingen. Eigen bundel 188, wij eren en aanbidden u. Thank you.
Nu durf ik het aan. Ook aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer. De schepper van hemel en aarde. Hoog verheven. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Helemaal in lijn met het thema van de vorige dienst en de tekst voor de preek, Psalm 138, zingen wij nu de eerste twee versen van Psalm 113. Laat ons bidden. Vader in de hemel, erop vertrouwend dat u vanuit uw hoge hemel ons hier ziet, vragen wij u om een fijn uur met elkaar waarin we worden bemoedigd en gestimuleerd om Jezus te volgen en van zijn nederigheid te leren. Amen. Vanmorgen, nederigheid, een dringende, blijmoedige aanbeveling van het evangelie om nederig te leven en in het leven te staan. Met drie, naar verhouding korte hints van de kerkvader Augustinus, zal ik dat appel nog verder toespitsen in deze dienst. De schriftlezing die ik hierbij heb uitgekozen is uit Johannes 13, het verhaal van de voetwassing. Het is denk ik aan mij nu om Johannes 13, vers 1 tot 15 voor te lezen. Dit is uit de tweede helft van het evangelie naar Johannes en de kruisiging, het verraad, het lijden, het werpt alles als een schaduw vooruit op het leven van Jezus. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." We zullen zingen gezang 150. In het liedboek wordt aangegeven dat dat een lied is voor de kersttijd. Toch waag ik het erop dat wij dit lied met overgave kunnen zingen, vanwege het accent dat erin gelegd wordt op het dienen van Jezus. Hij is de Heer, hij werd een knecht. Hij troont in onze lage staat. Laten we zingen, alle vijf de coupletten van gezang 150. Thank you. Alweer 5 jaar geleden gaf dominee Jaap Vogel leiding aan een kringetje van collega's die er een plezier in hadden om met elkaar preken van een ander te lezen. Om te kijken hoe een ander dat doet. En om naar aanleiding daarvan ervaringen uit te wisselen. En Jaap zei tegen ons: wat zouden jullie ervan vinden als we met elkaar eens wat preken van Augustinus bekeken? Nou, dat wilden we wel eens proberen. En halverwege de jaren dat we daarmee bezig waren, vroeg Jaap: zullen we nou eens wat anders doen? En we zeiden allemaal: niks hoor, dit is zo leuk. En hier hebben we zulke goede gesprekken over. En dan moet je weten dat Augustinus al meer dan 1500 jaar geleden overleed. Maar op een of andere manier in die preken, die man is een open boek. En je krijgt het gevoel dat je met hem in gesprek bent. En ik ga nu in deze dienst iets vertellen over hoe Augustinus met nederigheid omging. Augustinus staat op de preekstoel en ik geef u wat van hem door. Ik ga u hem aan u voorstellen en daarna noem ik 3 dingen. Hij heeft het over eindeloos veel vormen van nederigheid, maar ik licht er deze 3 dingen uit. Nederigheid bij het Bijbellezen, nederigheid in de omgang met elkaar, nederigheid in de relatie tot God. Een man die er bewust voor koos om zijn carrière te laten schieten. Het was een super intelligente vent. Zijn moeder en zijn vader pushten hem om carrière te maken. Dat lukte geweldig. Hij wou het zelf ook. Hij werd een zeer hoge ambtenaar. En hij was doodongelukkig. Hij heeft eindeloos lang erover gedaan om belijdenis te doen en zich te laten dopen. En uiteindelijk is het gebeurd. En heeft hij zijn bestemming gevonden in de kerk. En toen werd hij bisschop in een tamelijk onbetekenend stadje in Noord-Afrika, waar hij ook vandaan kwam. Ver weg van waar het echte leven zich afspeelde. In zijn leven zie je een man die de nederigheid geleerd heeft op een hele diepe manier. Hij heeft afgezien van een hoge functie en heeft zich gewijd aan kerkenwerk waar ergens geen eer mee viel te behalen. En wonderbaarlijk, deze nederige priester en bisschop heeft tot op de dag van vandaag wereldwijd gehoor. Van Japan tot Zuid-Amerika zijn er mensen die zijn preken lezen. En nog een heleboel andere dingen. 354 is hij geboren, 430 overleden. En Augustinus heeft gezegd: de belangrijkste van alle christelijke deugden is de nederigheid. Hij heeft het zelf geleerd en hij hamert erop. En hij zegt: dat is het evangelie. En daarvoor moet je christen worden. Want buiten de kerk lachen ze je uit en zeggen ze: kom op joh. Ten eerste, want nu gaan we het echt praktisch maken. En niet te lang en ook nog wat zingen. Ten eerste, Augustinus zegt: ik heb geleerd dat je nederig moet zijn om de Bijbel te kunnen lezen. Hij heeft jaren erover gedaan, zei ik al, om zich te laten dopen en belijdenis te doen. Hij wou wel, het trok hem aan, maar hij had ook erg veel irritatie. Want, zei hij, ik vind de Bijbel niet altijd nou zo'n geweldig boek. Als ik de boeken van de filosofen lees, die hebben vaak een veel mooiere stijl. En ze hebben ook een verheven inhoud. En in de Bijbel kom ik rare verhalen tegen over een God die in de klei zit te prutsen om mensen te maken. Allemaal rare verhalen in het Oude Testament over een God die zich opwindt klopt allemaal niet met mijn beeld van hoe God zou moeten zijn. Moeilijk, vreemd boek. En toen hij eindelijk zover was, toen zei hij, het lag aan mij. Ik moest bukken om de Bijbel binnen te kunnen gaan. Opgeblazen als ik was, zegt hij van zichzelf, kon ik niets met haar eenvoud. En hij heeft toen twee dingen geleerd. Het eerste is dat hij leerde dat je het soms niet begrijpt. En dat je dat dan moet accepteren. En dat je dan maar moet zien dat het misschien later op zijn plaats valt. Geduld. Het is moeilijk voor zo'n super intelligente kerel die alles wil en kan begrijpen. Maar dat heeft hij zich eigen gemaakt. Zegt ik ga dat nu snappen dat ik het niet kan snappen. Het is zo diep, zegt hij. Het is te moeilijk voor een volwassene. En ook een kind kan er niet bij. Het is zo diep. Ik ga dat goed vinden. Dat ik het niet snap. En ik wil mij laten rondleiden in de Bijbel. En op de duur gaat het wel op zijn plaats vallen voor mij. En uiteindelijk, zei hij, heb ik ontdekt, het gaat erom dat de Bijbel je wil leren om in liefde te leven. En om een nederig mens te worden. Dat is het eerste. Ik heb het opgegeven dat ik alles eerst moet snappen voor ik het kan accepteren. Ik doe het omgekeerd. Ik aanvaard het nederig. Ik buk om de Bijbel binnen te gaan. Ik loop daar rond. En in de loop van mijn leven vallen dingen op hun plaats. En het tweede was dat Augustinus zei, ik heb geleerd dat ik anderen daarbij nodig heb. Ook wat, als je zelf zo verschrikkelijk slim bent, dan vallen anderen toch al gauw door de mand. Ja, zei Augustinus, maar zo is het niet. Het heeft niet te maken met of je slim bent. Het heeft te maken of er mensen zijn die Jezus navolgen en het zo hebben ontdekt wat het betekent. En toen werd hij ook heel radicaal. Toen zei hij, ik zou het evangelie nooit hebben aangenomen als de kerk het mij niet had geleerd. En toen ging hij naar de kerk bij de beroemde bisschop Ambrosius. En toen zei hij, hier hoor ik dingen. Die helpen. Die man snapt het. Die is christen genoeg om mij, verwaande halfchristen, verder te helpen. Ik heb gewoon goede gidsen nodig. En daarom heeft hij zoveel gepreekt. Omdat hij het allerbelangrijkste vond dat de mensen geholpen werden met de Bijbel gaan begrijpen. Conclusie. 1. Buk bij het Bijbellezen. Wij vinden weer andere teksten moeilijk dan Augustinus. Maar wij vinden teksten natuurlijk ook heel moeilijk. Die geweldsteksten in de Bijbel, om maar wat te noemen. Buk. En ga ermee akkoord dat je dat niet meteen snapt. Maar leg ze niet hoogmoedig naast je neer. Wacht de tijd af. Misschien komt er een tijd dat we ze beter begrijpen. Wees nederig. En 2. Luister naar preken die kunnen helpen. Lees goede boeken. Graas internet af op uitspraken van bijbelgeleerden die wijzer zijn dan jij. We gaan zingen. Gezang 328. Nu nederigheid in de relatie tot medemensen. Ik ga u oproepen gastvrij te zijn. Augustinus vond gastvrijheid geweldig belangrijk en heeft ontdekt dat gastvrijheid met nederigheid te maken heeft. Hij zegt, ja, want hij was ook een groot psycholoog. Hij zegt, je kunt op twee manieren gastvrij zijn. Echt gastvrij of hoogmoedig gastvrij. Wanneer ben je hoogmoedig gastvrij? Als je daarbij op je eigen naam en faam gesteld bent. Als het je er eigenlijk om gaat dat jij er goed op staat. En als je daarbij ook je macht misbruikt. En dan wijst hij op een verhaal waar je nooit van zou bedenken om dat nou in verband te zien met gastvrijheid. En dat is het verhaal dat Nathan aan David vertelt om David tot de orde te roepen. Over die man die het lammetje van een arme man inpikte. En dat gebruikte, zegt Augustinus, om gastvrij te zijn. Ja, zegt Augustinus, zo kan ik het ook. Maar dat was geen goede gastvrijheid. Want daarin maakte die man een grof gebruik van zijn macht. Rijk als die was. Hij pikte het ene lam van die armen in. En daarmee geurde hij met zijn gastvrijheid. Denk ook eens, zegt Augustinus, aan de mannen van Sodom en Gomorra. Ook weer zo bijzonder. Maar wil hij het helemaal niet hebben over die seks die daar gebeurde. Maar dan wil hij het hebben over de gastvrijheid. De mannen van Sodom en Gomorra die de familie van Lot, de neef van Abraham, verschrikkelijk beschadigd heeft. Hun zonde was dat ze niet gastvrij waren. Ze ontvingen ze niet zoals het had gemoeten. Maar ze speelde op een terroristische manier de baas over die mensen. Ik leer daarvan, zegt Augustinus, dat ware gastvrijheid betekent dat je naast mensen gaat staan en niet boven mensen. Ja, zegt hij, en dat is gevaarlijk. Want dan kan je volk in huis halen waar je niet blij van wordt. En dat weten wij allemaal, bij gastvrijheid moet je uitkijken. Haal niet iedereen in huis die zielig is. Want voor je het weet, word je beduveld. Tikken ze dingen van je weg, enzovoorts. En dat wordt tot een obsessie in Nederland. Uitkijken met al die vreemdelingen. En Augustinus zegt, ja, maar dat is niet de goede houding. Je zult wel eens een keer beduveld worden. Maar veel erger is, zegt hij, dat je mensen die het waard zijn om gastvrij opgenomen te worden, niet in huis opneemt. Dus, zegt Augustinus, je moet het risico maar nemen. Nederig. Om voor al te voorkomen dat mensen die bij jou te gast willen zijn, dat die een gesloten deur vinden. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, ja, want het zou zomaar kunnen zijn dat jij Jezus zelf buitensluit. Want dat staat in Matteüs 25. Dat de Heer Jezus zegt, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij het mij gedaan. En zoals ook in Hebreeën staat, wees gastvrij, want zonder dat je het weet kun je in je gastvrijheid engelen herbergen. Ja, zegt Augustinus, die arme sloeber die bij mij binnenkomt, dat zou Jezus zelf kunnen zijn. Dan maar af en toe de kous op de kop, dat ik er een beetje verdrietig uitkom. Maar dat is beter dan dat ik mij de kans ontneem om mijn lieve Heer gastvrijheid te bieden. daar kunnen we wat mee, hè? In Nederland. We gaan zingen. Gezang 441. Even de coupletten opzoeken. Vers 9 en 10. Gezang 441. Dat gaat over onze pelgrimstocht. Samen onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. En daarbij lopen ook engelen met ons mee. En het gaat erom om onderweg elkaar vast te houden en elkaar te dienen. Ik vind zelf altijd erg leuk het slot van vers 10. Wees voor elk de minste, maar ook weer graag de meeste. Hè? De meeste? Ja, in liefdedienst. Ten slotte, nederigheid in de relatie tot God. Misschien wel Augustinus' grootste ontdekking op dit gebied is geweest. God zelf is nederig. Hij kan het niet anders zeggen. God zelf is nederig. Want wat zegt Jezus in Johannes 13? Gij noemt mij meester en heer. En terecht, want ik ben het. Ik ben de Zoon, ik kom bij God vandaan. En ik ga ook weer naar God terug. En God de Vader heeft mij alles in handen gelegd. En als dan deze Jezus knielt, bukt om voeten te wassen, dan moet je zeggen, God zelf knielt en is nederig. Alleen al dat God het woord mens liet worden. Hij kan er niet over uit. Dat motiveert hem om zelf zijn carrière te laten schieten. Hij zegt: wij komen God alleen tegen als wij zelf ook nederig worden. Want God is nederig. En dat klinkt zo simpel, maar dat heeft verstrekkende gevolgen. Hij wil zeggen: wij komen niet God tegen door na te denken, hem te bewijzen, goede argumenten te verzamelen. Wij zullen God in deze wereld en in ons leven pas ontdekken door hoe wij leven, door hoe wij doen. En zolang wij het hoog in het hoofd hebben, zullen we atheïst moeten blijven. Dan is die er niet, komen we nergens tegen. Maar als wij de diepte opzoeken, dan zullen wij daar het gezelschap van de Allerhoogste aantreffen. Dat is de eerste les die Augustinus ons leert, een diepe les. God ontmoet je niet door na te denken, te argumenteren, dingen te snappen. God ontmoet je door zo te leven als Jezus leeft. Een houding van het hart en een bereidheid om voeten te wassen. Ik vind het altijd heel ontroerend. Die man die had het zo verschrikkelijk druk met dingen die er helemaal niet bij hoorden. Bij zijn werk als dienaar van het woord. Hij deed gewoon. Hij bemoeide zich met allerlei sociale kwesties in het stadje waar hij woonde. Want hij volgde Jezus na. En hij zei nooit: ja, maar daar ben ik niet voor hoor, als bisschop. Het was een ziedend verlangen van hem om te dienen zoals Jezus het deed. Bij erfeniskwesties, als er sociale problemen waren, als de overheid steken liet vallen, hij stortte zich erin. En dan, hoe zit dat dan met dat begrijpen? Ik zei het al, hij heeft geaccepteerd dat hij niet alle bijbelteksten kon begrijpen. Maar hij is nog een stap verder gegaan. Hij heeft gezegd: bij het nederig worden voor God hoort ook dat wij gaan accepteren dat wij God niet begrijpen. Die man die wist net als wij wat het was om de waarom-vraag te stellen. Hij leefde in een minstens zo hectische tijd, waarin heel het bestel wankelde. De eeuwige stad Rome werd ingenomen door hordes vandalen. Het was werkelijk een dramatische tijd waarin hij leefde. Ook de christenen kregen ervan langs. Ook toen vrouwen verkracht, noem het allemaal maar op. Ook Augustinus wist wat het is om te zeggen: Heer, waarom? En hij heeft ontdekt dat wij God niet kunnen begrijpen. En dat wij God ook niet moeten willen begrijpen. Omdat hij daar te hoog voor is. Hij ging zo ver dat hij zei: als wij denken dat wij God begrijpen, hebben wij het over iemand anders dan God. Dus al die mensen die precies weten hoe God het doet en hoe hij het niet doet, vergeet het, zegt Augustinus. Heb je het niet over God? Als je het over God hebt, ach, zegt hij, dan zou ik het liefst helemaal niks meer zeggen. Maar dat kan niet. Want het evangelie moet verkondigd worden. Dus ik stamel en probeer wat. Maar ik heb niet de illusie dat ik aan jullie kan uitleggen hoe goed God het doet en waarom die dingen doet. De nederigheid waarin je God ontmoet betekent ook, zegt Augustinus, dat je je volledig aan hem toevertrouwt, alle arrogantie laat varen en erkent: Heer, U bent ondoorgrondelijk. Dan, zegt hij, dan zul je me ontmoeten. Laten we zingen, gezang 447. God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. Zoudt gij verstaan waar hij u leidt? Vertrouw hem waar hij gaat. God zelf vertaalt de duisternis in eindelijk, uiteindelijk, eeuwig licht. Gezang 447, vers 1, 4 en 6. Bediende. Ik nodig jullie uit om jullie werk te doen en ons de weg van het dienen op te leiden. De collecte wordt gehouden. Laat ons danken en voorbeden doen. In de vorige dienst zijn bij de voorbeden enkele namen genoemd. Ik voeg daar nu die van Lucas de Jong aan toe. Hij heeft een hartkatheterisatie ondergaan. En dat lijkt goed gelukt te zijn om voor te danken. Ik ga voor in gebed. Dank u, Hemelse Vader, dat u ook voor ons zorgt door de wijsheid van een dienaar van u, van lang geleden, ons aan te bieden. Wij danken u dat u zelf nederig bent en dat Christus heeft willen dienen om zijn liefde tot het uiterste te voeren. Wilt u ons nederig maken bij het Bijbellezen in gastvrijheid, in het omgaan met u? We gaan naast Lucas de Jong staan, u dankend voor de behandeling en u biddend om zegen erover. En luisterend naar onze Heer Jezus, bidden wij u, maken wij tot ons verlangen wat Hij ons voorhoudt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons geloof belijden. Laten we dat staande doen en dan zingen vers 1 en vers 8 van Psalm 18. Met weer die tonen die we al eerder hoorden: gij zult het arme volk verhogen en gij vernedert, Heer, de trotse ogen. Maar laten wij eerst ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wat leuk te weten dat Augustinus, als hij hem zou horen, zou zeggen: hé, die ken ik. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood. En op de derde dag opgestaan van de doden. En is opgevaren naar de hemel. En die zetelt aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, katholieke, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. Ontvang de zegen van God om zo door het water te waden, door vuren heen te gaan en over muren te klimmen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.